Mijn naam is Bart Kollaert. Welkom bij het tweede seizoen van de podcast De Vrije Gedachte van de gelijknamige Vrijdenkersvereniging uit 1856. Vorig jaar, in 2023, zijn Floris van den Berg en ik begonnen met deze serie, waarbij we tal van mensen hebben gesproken over allerlei vrijdenkersonderwerpen. Na het succes van duizenden streams gaan we nu, in 2024, vrolijk verder. In de uitzending die u nu kijkt of luistert, gaan Floris van den Berg en ik in gesprek over politieke filosofie. Wat is dat? En waarom is het nuttig om daarover te spreken als vrijdenkers? Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. Floris, welkom.
Ja, leuk hier weer te zijn, Bart. Leuk dat we weer verder gaan met deze podcast.
Leuk dat we weer verder gaan. Heb je een goede break gehad?
Zeker, ja.
Mooi. Om maar met de deur in huis te vallen, we gaan het hebben over politieke filosofie. Waarom is politieke filosofie een onderwerp dat in het domein van de vrijdenkerij past?
Nou, dat is een makkelijke vraag, want in principe kan vrijdenken over alles gaan. Hè? Maar met name natuurlijk onderwerp over hoe moeten we goed leven? Hoe moeten we goed met elkaar leven? En hoe moeten we goed met elkaar leven is een onderwerp van de politieke filosofie. En daar hebben vrijdenkers zich altijd mee bezig gehouden. Met name ook om kritiek te uiten op vanuit vrijdenkersperspectief wat er allemaal niet fout gaat in de samenleving.
En wat is de centrale vraag dan van politieke filosofie? Waar gaat het over?
Politieke filosofie is over de vraag hoe kunnen we als groep, en natuurlijk de vraag zal wie is die groep, maar hoe kunnen we als groep goed met elkaar samenleven? En natuurlijk de vraag wat is goed en hoe organiseren we de samenleving dan om aan dat ideaal van goed te voldoen? Hoe moet de samenleving ingericht worden?
Dus in de meest brede zin. Want wat maakt het, wat geeft dat die politieke component dan?
Ja, de politiek betekent dus hoe dat gaat over wie heeft de macht en hoe wordt de samenleving vormgegeven. Dus op het meest abstracte niveau, wat kunnen we doen om die samenleving in te richten? En hoe kunnen we bepalen of dat goed is? En hoe kunnen we daar veranderingen in aanbrengen als we dat zouden willen? Anders zouden willen. Dus echt op het meest abstracte niveau van hoe willen wij met elkaar samenleven. Dat is ook het verschil met de politiek. Politiek gaat eigenlijk al over dat er zijn de keuzes gemaakt. En dan gaan we gewoon dingen oplossen binnen een systeem. Maar je kan altijd de politiek-filosofische vraag stellen. Is het politieke systeem wat wij hier hebben het ethisch goed? Is dat een goed systeem, ja of nee? En in de politiek zelf, ja, dan gaan we vanuit dat het al zo is. Of juist, er zijn natuurlijk ook mensen die zich daartegen verzetten. Maar dan kan je als politiek filosoof altijd vragen, wat is het ideaal en waarom?
Ja, dat vind ik wel interessant. Want als je kijkt naar, je hebt bijvoorbeeld anarchisme. Je hebt wat ze tegenwoordig de soevereinen noemen. En dat zijn eigenlijk een beetje, laat ik maar oldschool termen links en rechts gebruiken. Ja. Dat zijn een beetje links en rechts varianten, tegenpolen van elkaar. In hoeverre is dat dan politieke filosofie? Want die mensen die willen zichzelf daarbuiten plaatsen.
Ja, dus anarchisten en soevereinen zeggen, dat zijn mensen die dus, die hebben een politieke filosofie, die zeggen, we hebben geen politieke ordening nodig. We moeten juist, iedereen moet vrij zijn en moet het alleen maar op vrijwillige basis met elkaar samenwerken. Geen belasting, geen instituten, geen politie. Ik bedoel, dat is echt wat ze willen. Dus ze moeten het zelf helemaal verantwoordelijk voor. En nou ja, interessant dat in de vrijdenkersvereniging is altijd een anarchistische traditie geweest. Maar omdat vrijdenkers zich verzetten tegen elke vorm van macht en onderdrukking. Mm-hmm. Maar als je te ver gaat met anarchisme, ja, dan kom je uit letterlijk bij anarchie in de negatieve zin. Doet me denken aan in de jaren, begin jaren 70 was er in Canada een plaatsje, gewoon een rustig dorpje in Canada. Ging de politie staken. Politie ging staken. En ze waren nog, de ochtend was nu nog niet om of er waren al twee banken overvallen. Mm-hmm. 'S avonds moesten de nationale garde eraan aan te pas komen om weer orde op zaken te stellen. Kijk, en als je echt een anarchist bent, dan was er dus geen politie geweest, zeg maar. Dus we hebben toch echt wel een beetje, je kan discussiëren over hoeveel, maar er is een politieke ordening nodig om überhaupt in vrede met elkaar te kunnen samenleven.
En een uitingsvorm van die politieke ordening die wij hier hebben is de natiestaat.
Ja.
Wat is het bestaansrecht daarvan?
Ja, dat is moeilijk. Dat is een goed. Kijk, dat is dus een heel goede politiek-filosofische vraag. Waarom is Nederland bijvoorbeeld van Nederland?
Mm-hmm, ja.
Want elke grens die er is, is een keer getrokken.
Gemaakt, ja.
Dat is de. Ik studeerde geschiedenis, dan hadden we een historische atlas. En als je de historische atlas doorbladert, dan zie je de grenzen elke keer weer veranderen.
Mm-hmm.
Dus, maar op een gegeven moment, zoals nu, ja, bij de meeste mensen in Nederland denken dus dat dit ultiem goed is zoals het nu is. Hè? Maar dat is natuurlijk, ja, het is een construct.
Ja.
En ik kan zeggen, en van elk construct kan je zeggen, heeft het meer voordelen dan nadelen. Dus en een natiestaat heeft kansen, bepaalde voordelen, omdat het handig is om een afgebakende groep te hebben op een afgebakend terrein, mm-hmm, die verantwoordelijk is voor de natie.
Mm-hmm.
Ja, dat is wat de natiestaat nu is. Maar de vraag is natuurlijk, kijk, grote vraag is Taiwan een natie? En als je dan de Taiwanese vraagt, die zeggen ja. En als je dan de Chinese vraagt, zeggen ze nee. En dat is de nieuwe oorlog.
Ja. Ja, en kijk, in, laat ik maar zeggen, in westerse liberale samenlevingen is het misschien ook, het oogt soms minder relevant, hè, over wat de grenzen van een natiestaat zijn. Want een natiestaat heeft een bepaalde mate van soevereiniteit.
Ja.
Ik zeg een bepaalde mate, omdat bijvoorbeeld de EU, die heeft natuurlijk, als het gaat om Nederland, een deel van onze soevereiniteit.
Ja.
En als wij naar België willen, naar Vlaanderen, dan is dat allemaal prima mogelijk. Dat kunnen we gewoon, we rijden zo de grens over.
Maar dat hebben we dus geregeld inderdaad door de Europese Unie, omdat we dus zeggen, ja, we zijn bevriend met elkaar,
mm-hmm,
dus we maken die natiestaat iets minder belangrijk.
Mm-hmm.
Want we zijn among friends.
Ja. Het zou ook kunnen zijn dat Nederland op een gegeven moment zegt, weet je, ik sluit gewoon mijn grenzen en
ja, dat zou heel dom zijn.
En de Vlamingen komen er niet meer in.
Nee, en er zijn ook mensen die zeggen dus van nee, Nederland is eigenlijk, zou eigenlijk groot Nederland moeten zijn en de Vlaanderen hoort er ook bij. Ik bedoel, dat zijn dus vragen over de natiestaat. Het is belangrijk. Ik zou het vooral zien als een handig construct wat je elke keer moet afwegen of het nog handig is, ja of nee.
Ja.
Dat is wat het is. Maar je moet goed, dat historisch besef is wel belangrijk. Van ja, het is maar zo lang als het geduurd heeft. En het is ook niet vast hoe dat het in de toekomst zo blijft.
Ik heb bij mij vooral blijven hangen dat de Vlamingen moeten Nederland kunnen blijven binnenkomen. En ik denk dat we dat heel fijn vinden, want Johan Braakman, als hij dit hoort, is van harte welkom en spreken wij binnenkort ook weer namens de Vrije Gedachten. Waarom is democratie niet second recht van de meerderheid? Want dat is toch democratie? Het volk heerst, dus er is een meerderheid. Dan kan die meerderheid doen wat ze willen,
ja,
toch?
Dat is de democratie. Letterlijk betekent demos is volk en kratein betekent macht hebben, heersen. Macht van het volk.
Mm-hmm.
En inderdaad, de klassieke democratie in Athene was dat er een klein groepje machthebbers was. Hè? Dus het volk was dus niet het volk, maar was maar een klein groepje van de aristocratische bovenlaag van de mannelijke bevolking.
Mm-hmm.
Die konden stemmen, maar die konden wel met hun stemmen alles stemmen. Dus als ze bijvoorbeeld zeggen van ja, die Bart Collaert die staat me niet aan, dan konden ze jou gewoon uit de stad donderen. Of je had geen enkele rechten behalve dan het recht van de meerderheid. Die democratie. Als we het tegenwoordig over democratie hebben, dan hebben we het eigenlijk over de constitutionele democratie. Dat, mm-hmm, zeggen we er niet bij, maar dat is eigenlijk wat ze bedoelen. En dat betekent dat de meerderheid beperkingen heeft, omdat elk in de democratie iedereen evenveel meetelt en dat die ook basale bescherming heeft. Dus iedereen heeft recht, basisrechten, en die kunnen daar kan niet aan getornd worden. Je kan niet zeggen van, bepaalde mensen hebben vanwege uiterlijk of religie minder rechten. Nee, iedereen heeft evenveel rechten. Daar bovenop kan je dus wel dus meerderheid doen, maar je kan nooit, net als ook dat de meerderheid bijvoorbeeld niet de democratie zelf af kan schaffen. Dus dat is de beperking van de democratie. Dus zelfs al zou de meerderheid de democratie willen afschaffen, dan zou dat niet moeten kunnen. En ook als de meerderheid bijvoorbeeld de sharia-wetgeving zou willen, dat kan ook niet, omdat de sharia-wetgeving indruist tegen de basale mensenrechten.
Dus het is enerzijds om de democratie zelf te beschermen en anderzijds de individuele vrijheden.
Ja, de minderheden eigenlijk.
Ja.
Dus, want alle minderheden zouden anders gevaar lopen door de meerderheid te worden weggestemd.
Ja, want het zou fijn zijn als de meerderheid mij heel veel geld zou geven. Maar het zou toch heel vervelend zijn als de minderheid mij naar dat andere dorp gaat verbannen.
Ja, precies. Maar minderheden, bijvoorbeeld homoseksuelen, zijn altijd in de minderheid. Maar die wil je beschermer. We hebben, omdat iedere minderheid moet beschermd worden. En dat zou, de meerderheid zou bijvoorbeeld heel makkelijk een minderheid kunnen onderdrukken. Zoals homoseksuelen.
Ja, als daar niet bepaalde waarborgen zijn.
Oh, ja, en die waarborgen zijn dus de grondrechten en de fundamentele rechten van elk individu. Ja. Wat wij nu mensenrechten dan noemen.
Documenten als EVRM, UVRM.
Ja, de EVRM. Ja,
ja, precies. Geloof jij in een wereldmacht? En daar heb ik het niet over God, hè? Even voor de duidelijkheid. Zo zou je mijn vraag ook kunnen interpreteren. Ik meen te weten dat jij niet religieus bent.
Nou, wereldmacht, kijk. Sommige dingen zouden handig zijn als ze die globaal werden opgelost. Bijvoorbeeld, die hebben het heel belangrijke probleem, de tragedie van de meent, ofwel de tragedy of the commons. Mm-hmm. Dat betekent dat iets wat van iedereen is, bijvoorbeeld de oceaan, maar als niemand echt eigendom daarvan is, van het geheel, dan bijvoorbeeld neem visserij. Dat als we allemaal vissen, en iedereen vis, ja, het is gewoon van ons allemaal, dus we kunnen eruit halen wat we willen. Op een gegeven moment is de vis op. Dan vissen we zoveel vis eruit. En dan is het handig als we dus met z'n allen afspraken maken. Ja, jongens, het is van ons allemaal.
Ja.
Daar moeten we afspraken over maken. Dus sommige dingen, zoals dus die van ons allemaal zijn. Dus, maar dat geldt ook voor de atmosfeer bijvoorbeeld. Of de ruimte, of de oceaan. Daar zouden we afspraken over moeten maken. En dat, we hebben natuurlijk de Verenigde Naties. Dat is een soort... En daar doen we pogingen om dat te doen. Maar die hebben dus geen macht. Mm-hmm. En dat leidt dus eigenlijk dus inderdaad tot de tragedie van de meent. Dat we al die wereld... dat we de oceaan uitputten, dat we de atmosfeer vervuilen. Het zou goed zijn om dingen die nodig zijn om op dat niveau op te lossen, om daar ook wat mee te doen. En het zou fijn zijn als die wat macht zouden hebben. Maar het heeft natuurlijk geen zin om op in detail dingen te regelen voor iedereen, zeg maar. Dus alleen maar wat absoluut nodig is, zou het fijn zijn omdat er een soort van wereldregering kan zijn.
Ja, want ik zit dan te denken om jou te weerspreken hierin. Maar want een risico hierin zit natuurlijk wel dat je daar moeten ook weer waarborgen zijn.
Tuurlijk.
Want als je over wereldlijke zaken macht hebt, dan heb je in theorie ook heel veel macht in één keer.
Ja, maar daarom, natuurlijk. Maar daar kan je over nadenken wat voor soort instituten je macht geeft en hoe je die inricht. Ja. Het probleem met de Verenigde Naties bijvoorbeeld, dat alle naties daarin verenigd zijn, maar dat er geen ballotagecommissie is. Het is niet, eigenlijk hadden ze beter een Verenigde Naties van alle liberale democratieën kunnen hebben.
Ja.
Want nu kan je bijvoorbeeld hebben dat je een mensenrechtencommissie hebt en dat Saudi-Arabië daar voorzitter van is, terwijl die helemaal geen mensenrechten respecteren. Dus het is een
Iran volgens mij van het Iran. Comité voor Vrouwenrechten,
ja,
toch?
Ja, dat soort dingen. Dus het is... Ik vind het een heel mooi poging. Maar ja, omdat er dus dictators in zitten, dan is het eigenlijk ondermijnt het zichzelf.
Ja. En jij hebt in het verleden, meen ik, maar corrigeer me als dat niet goed is. Volgens mij heb jij ook geschreven over ruimteafval in dit kader.
Ja, precies.
Want dit vind ik ook zo'n onderwerp dat... Je blijft dus ook onderwerpen. Kijk, we weten allemaal dat we een oceaan hebben of meerdere oceanen. En dat en daar geldt dit voor. Maar je hebt ook nieuwe domeinen ontdekken, waar we nog niet echt over hebben
maan,
nagedacht.
Van wie is de maan? Is dat van degene die het meeste geld heeft om daarheen te gaan? Van wie, bijvoorbeeld het aantal, de baan rond de aarde waar de kunstmanen in zitten. Dat is maar een heel beperkt schilletje. Mm-hmm. En dat raakt vol. En er zit ook afval. En wie is daar nou verantwoordelijk voor? Je kan zeggen, het is van ons allemaal, of is het alleen maar degene die het eerst komt, die het eerst grijpt? En wie is er verantwoordelijk voor het afval?
Ja.
En daar zijn dus geen regels voor. En dat is allemaal weer de tragedie van de meent, tragedy of the commons. En daar worden dus nog steeds geen afspraken over gemaakt. Of heel moeizaam, ook omdat er dus geen macht heeft. En dat betekent dus eigenlijk dat we het heel snel allemaal vernachelen.
Ja. Dus er moet iets van een wereldmacht zijn op een of andere manier?
Iets een democratische wereldmacht, liberaal democratie.
Ja, liever niet dictatoriaal.
Nee.
Nee. En in hoeverre hang je dan het cosmopolitisme aan?
Ja, cosmopolitisme is het idee, dat is een mindset meer, dat je hoe je jezelf in de wereld staat. Je kan je als mens definiëren. Je kan zeggen, ik ben Nederlander, punt. En ik ben trots op Nederland en ik spreek Nederlands en Nederland is mijn natie. Maar je kan ook zeggen, oké, tuurlijk, maar ik ben in eerste plaats wereldburger. Mm-hmm. Ik woon op planeet Aarde met nog zoveel miljard andere mensen die ook allemaal een plekje moeten. En we moeten met elkaar dat oplossen. Dus dat is ook een ander soort insteek. Van, ja, ik ben toevallig hier geboren en ik hou van Nederland en Nederlandse taal. Maar ja, ik had ook ergens anders geboren kunnen zijn. Het is meer een gevoel, ook een verantwoordelijkheid van ja, wij leven met elkaar erop. En dat betekent ook van ja, dat je bewust bent van de negatieve impact die je hebt bijvoorbeeld op mensen in de derde wereldland. Bijvoorbeeld met onze grote ecologische voetafdruk. Dus wereldburgerschap is een manier om in de wereld te staan. En misschien heb je niet zoveel aan in de praktijk, maar dat is wel. Ik denk dat het belangrijk is om dat te beseffen.
Het had ook gekund dat jij thuis niet op klompen liep.
Had ook zomaar gekund, ja.
Ja, oké, dankjewel. In hoeverre kun je samenlevingen of lees politieke systemen met elkaar vergelijken?
Ja, dat is een heel interessant punt. Want tegenwoordig is het nogal salonfähig om te zeggen dat het niet mogelijk is om culturen met elkaar te vergelijken. Of dat mensen zeggen, ja, maar als je een cultuur vergelijkt, dan vergelijk je het altijd met het perspectief vanuit jouw cultuur. Mm-hmm. Ja, dus er is eigenlijk geen metaperspectief om dat te doen.
Omdat je benchmark is je eigen cultuur.
Ja, want vanuit Nederland gezien is Saoedi-Arabië een tranendaal en afschuwelijk. Maar vanuit Saoedi-Arabië gezien is Nederland afzichtelijk met homo-emancipatie, vrouw-emancipatie.
Kochtrookjes.
Precies. Dus alcohol. Dus dan zeggen, wie zijn wij dan, zeg maar, hoe kan je daar ooit uitkomen? Mm-hmm. Nou, het universalisme, dat is dus een ideologie, een politiek-filosofisch idee, dat het wel mogelijk is dat er sommige dingen echt beter zijn dan anderen. En een van de dingen om daarna te kijken is te kijken vanuit slachtofferperspectief. Dus wie zijn er in een bepaald politiek systeem slachtoffers? Nou, in Saoedi-Arabië is het heel erg duidelijk. Homoseksuele vrouwen, minderheden, mensen die niet moslim willen zijn, afvalligen. Nou, hele waslijst vol. En in Nederland, voor al die mensen die ik net noemde, nou, die mensen kunnen zich gewoon vrij ontplooien. Ja. Dus het aantal slachtoffers is, als je vanuit dat slachtoffers kijkt, perspectief, neem vanuit homoseksualiteit. Als we homoseksualiteit nemen, in Nederland is het geaccepteerd. Homo's mogen trouwen. Dus ook sociale acceptatie. Dus niet alleen maar juridisch, maar ook sociale acceptatie. In Saoedi-Arabië allebei niet. Hè? En je wordt daar zelfs gewoon vermoord. Er staat doodstraf op homoseksualiteit. Dus wat is dan objectief beter? Wat is dan beter? Nou, Nederland is in dat opzicht superieur aan alle landen die homoseksuelen discrimineren of zelfs vermoorden.
Ja, maar dat is een eng woord geworden. Dat superieur.
Dat superieur, dat is een heel naar woord. Maar dat is het niet. We hebben daar een soort fobie voor het woord superieur. En dat betekent niet dat wij als mens superieur zijn. We hebben een systeem gecreëerd wat stem geeft aan de slachtoffers waar er minder slachtoffers zijn. Dat is een prachtig systeem en dat zou daar ook beter zijn.
Want je zou dit bezien ook kunnen zeggen, je kunt niet alleen samenlevingen met elkaar vergelijken. Misschien moet je het ook wel moreel gezien.
Nou, moreel gezien wel. Kijk, dat is dus. Kijk, wij kunnen natuurlijk in Nederland zeggen, wat zou het ons dan zo'n kont roesten, wat ze daar met homo's doen. Maar ik vind dat wij, dat zeg ik, als je dus cosmopoliet bent en je bent wereldburgschurgen, dan kun je denken, ja, wij hebben het hier in dat opzicht goed geregeld. Wat kunnen wij doen om andere mensen, andere slachtoffers ook te helpen?
En dat voelt, om leed te verminderen in de
om
wereld.
Leed te verminderen. Een van de dingen die je kan doen, het is maar een druppel op een gloeiende plaat, is bijvoorbeeld je inzetten voor, of aanmelden in ieder geval passief voor
bij de vrije gedachten.
Bij de vrije gedachten helpen. Dat is een stem geven daaraan, maar ook bijvoorbeeld heel concreet aan mensenrechtenorganisaties, Amnesty International of Human Rights Awards, die zich inzetten voor slachtoffers in landen waar de mensenrechten schendingen zijn.
Wat is het verschil tussen een politieke ideologie en een politieke filosofie?
Ja, een ideologie is zeg maar een pakket van normen en waarden die om een visie op een samenleving. Dus een bepaalde visie. Dus elke politieke partij heeft in min of meer mate een duidelijke visie, soms coherenter dan de andere. En politieke filosofie kan altijd vragen van, ja, maar is die ideologie goed? En wat betekent dat dan precies? Of is die coherent? Hè? Ik bedoel, sommige partijen hebben wel een ideologie, maar die is niet coherent of consistent.
En leg dat laatste even uit, die coherentie.
Nou, bijvoorbeeld, als je zegt dat je voor mensenrechten bent, dan moet je ook durven uitspreken tegen mensenrechten schendingen. Bijvoorbeeld problemen met de islam. En de, bijvoorbeeld linkse partijen die hadden altijd het idee van we zijn voor mensenrechten belangrijk, we zijn voor homo-emancipatie prima. Maar dan is het raar dat je dat dan niet zegt als het over homoseksuelen gaat. Dus discriminatie van homoseksualiteit binnen de islam. Dat is een blinde vlek en dat is een inconsistentie.
Nu betoog je ergens dat er 4 politieke filosofen zijn die de steunpilaren zijn van de democratie.
Ja, van de liberale democratie zoals we die nu kennen. Ja,
dat is weet je ook waar je dat stelt trouwens? Want dat wist ik niet meer.
Ik heb een poster politieke filosofie en ik geef college politieke filosofie waar ik dat toen. Volgens mij heb ik dat nog niet uitgeschreven.
Okay, dus die poster die kunt u bestellen op de website van de Vrije Gedachte.
Die staat eronder gelinkt.
Ja, met handtekening van de voorzitter.
Kijk, het is interessant dat mensen denken dat als het op school leert, of dat mensen denken van wat is nou de samenleving die wij nu hebben, dan komen mensen met christelijke, joodse of misschien humanistische samenleving. Maar dat is eigenlijk een verkeerd beeld. Als je gaat kijken van de samenleving zoals wij die nu hebben in Nederland, met de democratie, met vrijheden, emancipatie, mensenrechten, waar komt dat vandaan? En dan kan je een aantal filosofen aanwijzen, ga ik zo doen, die denken van ja, maar die hebben dat gezegd, zeg maar. Ja. En die zijn dus gek genoeg niet bekend op school. Eigenlijk zouden die op elke school
gedoseerd moeten worden.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het belangrijker is dan om over de Bijbel te doseren. Maar dat is, dan komen we dan aan de onder. De eerste filosoof.
Floris van den Berg?
Nee.
Oké.
Dus de eerste politieke filosoof is voor John Stuart Mill, Engelsman. Die heeft een beroemd boek geschreven, On Liberty. Die zei, alles mag. Iedereen moet gewoon zelf bepalen hoe hij of zij zijn leven wil leven. Je moet niet iemand anders bepalen, maar die stopt waar jouw vrijheid begint. Dus alles mag zonder dat je anderen schade brokkent.
Mm-hmm. Niet schadebeginsel.
Dat is wat John Stuart Mill heeft. En dat is precies hoe het in onze samenleving aan toe gaat. Je mag doen wat je wil. Je mag je hobby uitoefenen wat je wil. Er is ook heel veel ruimte voor allerlei subculturen, allerlei muziekgenres, allerlei festivals. Heel kleurrijk. En dat mag allemaal. En sommige mensen mogen die subculturen allemaal verschrikkelijk vinden, maar dat mag.
Ja.
Dus Nederland is een on liberty eigenlijk gerealiseerd. Dat is één. John Stuart Mill. Dan heb je Karl Popper, heeft een boek geschreven, The Open Society and Its Enemies. Een open samenleving, dat lijkt ook op Mill, dat we een samenleving hebben met een zo groot mogelijke mate van vrijheid van meningsuiting. Dat betekent een open samenleving. Dus we hebben democratie. En er is ook mogelijkheid om kritiek op elkaar te uiten.
En interessant, interessant is ook trouwens, want dit boek komt uit 1945.
Ja, dat is de open want dat waren dus gesloten samenlevingen. Ja. Dus Italië, Duitsland, maar ook Rusland. Hè? Dus Rusland, dus, alle... En als je nu kijkt, dus eigenlijk is een open samenleving een uitzondering in de geschiedenis van de mensheid. Dus dat de vrijheid is van het individu, is een eilandje in een oceaan van onderdrukking, van gesloten samenleving. En je ziet dus nu ook dat samenlevingen weer meer gesloten worden. Het leek even of Rusland en China open samenlevingen zouden worden, maar die worden weer gesloten samenlevingen.
Ja.
Dus het aantal open samenlevingen neemt af. En Popper wijst daarop het gevaar van die gesloten samenlevingen en dat voor een open samenleving die vrijheid van meningsuiting enorm belangrijk is.
Ja.
Okay. Dus de derde filosoof is John Rawls. Die heeft een boek geschreven in begin jaren 70. Heet A Theory of Justice. Dat is meer het idee van, oké, mensen kunnen dan wel vrijheid hebben, maar je moet toch ook een soort infrastructuur hebben. Wat is er nou als jij gehandicapt bent, of je bent werkloos, of je hebt geen enkele mogelijkheid om school te gaan? Dat is het idee van een verzorgingsstaat. En hij bedacht het idee van, stel dat jij nou in zo'n slechtste positie komt, wat zou jij dan willen dat de samenleving voor jou doet? Dus het gaat erom het maken van een sociaal vangnet. En wel een verzorgingsstaat.
Nou, kan je dat vertellen? De gemeente Amsterdam heeft daar zeer recentelijk een besluit over genomen. Omdat die hebben een berekening gemaakt. Zoveel procent van de mensen zit in een rolstoel. En zoveel procent van de mensen hebben andere beperkingen. Dus een restcategorie. En nu krijgen 5 stoplichten in Amsterdam. Verkeerslichten moet ik formeel zeggen. Die krijgen nu niet een wandelend poppetje, maar een poppetje in een rolstoel. Bedoel je dit?
Nee, kijk, dit is op het domein van de politiek wat ze moeten doen. Maar het gaat erom, kijk, stel ik zit in een rolstoel en deze opnames zijn in de Bali. En ik zou met mijn rolstoel niet de Bali in kunnen.
Of dit plateautje hier voor ons.
En zoals alle instituten in Nederland hebben dus gelukkig een loopplank. Zodat je, als je in een rolstoel zit, dat je ook naar binnen kan komen. Dat is wat je zou willen. En misschien hebben ze hier wel een voorzieningen.
Ze hebben een lift. Ja, ze hebben een lift.
Maar ook voorzieningen voor mensen met gehoorbeperking. En er is natuurlijk een grens aan hoe ver je kan gaan. Maar in principe zo goed mogelijk doen. En dat is ook wat we in Nederland gedaan hebben. Dus we hebben in Nederland een verzorgingsstaat die rekening houdt met mensen in de slechtst mogelijke positie. En natuurlijk is er een grijs gebied van hoe dat... Maar dat is de politiek.
Dus het gaat je primair eigenlijk ook op meer algemeen... Het is meer algemeen gebied, hè? Dus je bent niet zozeer dan geïnteresseerd in of welke kleur een stoplicht heeft of wat voor poppetje erop staat. Daar kunnen we het wel over hebben.
Dat is politiek.
Ja, dat is politiek. Maar het gaat meer op, kun jij je leven zo normaal mogelijk leiden?
Ja, precies.
Zoals iedereen dat wil. Kun je je vrijheid
hebben? Ja, de vrijheid. En dus ook de ontplooiingsmogelijkheden. Want er moeten ook wel instituten zijn. Er moeten bibliotheken zijn. Er moeten scholen zijn. Er moet ook musea zijn. En alles moet dan weer toegankelijk zijn. En Nederland heeft dat eigenlijk allemaal. Dus Nederland is in die zin ook scoort hij heel. Dat is John Rawls.
Okay. En dan vier.
Vier is een filosoof, een Duitse filosoof. Hij leeft ook nog. Jürgen Habermas. Mm-hmm. En die bepleitte dat... Kijk, hij is opgegroeid na de Tweede Wereldoorlog. En hij zegt, wat kunnen we nou doen om een democratie weerbaar te houden? Dus dat we niet vervallen tot een gesloten samenleving. Ja. Dus dat sluit aan bij Popper. Al deze filosofen sluiten heel goed op elkaar aan. Maar Habermas zei, om een weerbare liberale democratie te hebben, heb je instituten nodig als openbare bibliotheken. Ja. Je moet vrije pers hebben. Je moet debatplatformen hebben. Zoals hier in de Bali in Amsterdam. Ja. Dat zou Habermas zeggen, dat is belangrijk. Dat je daar met elkaar kan discussiëren. Maar ook regels over hoe zo'n debat gaat. Dat je leert mensen regels van debatteren. Luisteren naar elkaar. Ja. Dus hij pleit, daar heb je de scholen voor nodig. Heb je cursussen voor nodig. Dus al die hele infrastructuur die nodig is om een goed debat te hebben, een vrij debat, dat heb je ook nodig. Want zonder dat lukt het niet. Dat moet onderhouden blijven. En dat is dus een aspect wat die andere filosofen dus niet zo expliciet aan de orde stellen. Maar dat bij elkaar is een liberale democratie van Nederland.
Oké, jouw tweede filosoof, ik laat even een stilte vallen voor de luisteraar om te kijken of die heeft opgelet, meneer Popper. Die betoogt in De Open Samenleving en Haar Vijanden dat Plato, Hegel en Marx, dat zij vijanden zijn van de liberale samenleving. Kun je dat uitleggen en hoe zie jij dat?
Kijk, dat is wel interessant, want hij had het boek geschreven tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ja.
En iedereen verwacht natuurlijk de Open Society en Its Enemies dat het zou gaan expliciet over Stalin en Hitler.
Ja.
En iedereen vast zegt van ja, maar het gaat over Plato. Mm-hmm. Dus mensen dachten dat hij helemaal wappie was. maar hij zegt...
Dus de term Popper komt uit de jaren 40. Ik hoor het al, ja.
Popper die zegt van, kijk, Plato is een filosoof van een gesloten samenleving. Plato heeft hem bedacht van hoe een ideale samenleving volgens hem uitziet. Met een filosoof koning en iedereen heeft een bepaalde rol.
Ja.
Er is geen enkele mate van vrijheid van het individu.
Ja.
Het is helemaal vastgelegd. En dat is eigenlijk een totalitaire samenleving.
Mm-hmm.
En Popper betoogt dat dus het denken van politieke filosofen over totalitaire samenleving heel vaak voorkomen. Dat Marx dat ook heeft, dat Hegel dat ook heeft. En dat soort samenlevingen zijn, dat is wat Hitler dan en Stalin dan in de praktijk bracht.
Ja.
En dat is dus enorm gevaarlijk. Dus het gekke is dus dat in onze eigen geschiedenis van de politieke filosofie, de wortels zitten van de totalitaire samenleving. Dat betekent dus dat als je de geschiedenis van de filosofie bestudeert, dat je ontzettend uit moet kijken waar je mee bezig bent. Want voor hetzelfde geld bestudeer je totalitaire denkers.
Ja.
Maar zoals ik al zei, het hele idee van de liberale democratie is een uitzondering in de geschiedenis. Die eigenlijk het hele idee daarvan gaat terug tot Athene, maar pas in de verlichting kwam dat idee op van vrijheid van het individu en hoe gaan we dat met elkaar regelen en op een rationele manier.
Ja.
Dus mag ik één ding op toevoegen?
Daar moet ik even over nadenken.
Okay.
Terwijl ik even kijk naar alle fans die wij voor het raam hebben staan. Dat is wel bijzonder dit.
Ja.
Voeg nog één ding toe.
Ja, dus zou kunnen. Kijk, dat zijn de vier filosofen die zoals Nederland nu heeft.
Ja.
Dat is Nederland anno nu.
Ja.
Maar dat zou kunnen zeggen dat er misschien nog een vijfde filosoof bij kan die Nederland gaat veranderen.
En je gaat nu alsnog Floris van den Berg toevoegen.
Ik ga toevoegen. Peter Singer is een filosoof die met name pleit ook voor dat wij een nieuwe vorm van slachtoffers, dat bijvoorbeeld ook de niet-menselijke dieren dat die ook slachtoffer zijn. Ja. Nou, in Nederland hebben we een enorme intensieve veehouderij met miljoenen dieren. Maar tegelijkertijd hebben we in Nederland ook een partij voor de dieren. Die dus ja. Het eerste partij ter wereld die zitting had in het parlement. En het zou dus zomaar kunnen dat dat een extra pilaar wordt van ja. De Nederland. Maar dat is dus, dat hangt af hoe wij kiezen.
Maar dan kan ik jou alsnog op het lijstje zetten als nummer 6. Want jij breidt Singer uit. En Rawls eigenlijk. Hè? Rawls ja. En Singer combineer jij. En dan zeg je toekomstige generaties inderdaad.
Ja, klopt. Dus als we
van zowel niet-menselijke dieren als menselijke dieren.
En dan, ja, dus als je ook toekomstige generaties meeneemt... en dan komen we weer terug bij het begin. Zijn ja. We een mooie cirkel van... als je dus ook beseft dat wij wereldbewoners zijn... en de, ja. Die, dat we dus de aarde als geheel leefbaar moeten houden... dan voor onszelf nu, maar ook voor toekomstige generaties... dan komt dus het ja. Hele idee van milieubewustzijn... op een andere manier binnen dan alleen maar te kijken naar Nederland nu. Want ja. Dan heb je dus ook van... ja, maar we moeten de wereld leefbaar houden voor alle mensen die na ons komen. En ook dan denk ik van, ja, hoeveel mensen dan?
Ja.
Een heleboel problemen komen dan nieuw op je pad.
Recentelijk heb jij gesteld dat het boek van Popper... dat nog wel wat inclusiever kan...
Ja.
Kun je dat uitleggen?
Ja, men is dus altijd een roep tegenwoordig om te zeggen... van ja, je moet ook niet-westerse filosofie incorporeren. Nou, ik heb onlangs bedacht ik van... Confucius mm-hmm. Is ook... die wordt gezien als de grote wijsgeer van China, dat zal ja. Vast. Maar die heeft hetzelfde probleem als met Plato. Die heeft een vast omlijnd idee van hoe het moet... met een autoritaire leider aan het hoofd. Mannen boven vrouwen, ouderen boven jongeren. Een hele... totalitaire samenleving zonder vrijheid van het individu. Dus in feite is Confucius ook een vijand van de open samenleving. Dus als er nu een update van Popper zou komen... kan je Confucius toevoegen als vijand van de open samenleving.
Dus ik hoor je zeggen, wees ook inclusief... als het gaat om de zwarte bladzijde van de filosofie.
Ja, zeker. De filosofie is... De groot deel van de filosofie gaat niet over... liberale democratie en vrijheid van het individu. Filosofie, dat is dus wat Popper ook leerde. De hand in eigen boezem steken. Filosofie is... heel gevaarlijk. En we hebben nog steeds filosofen, zoals we hebben het al over Alexander Dugin een keer gehad, geloof ik. Die, ja. Dat is een filosoof, hedendaagse filosoof, die echt pleit voor Rusland als, als totalitaire samenleving en voor oorlogen in de Oekraïne. Ja, en hij is ook een filosoof. Dus filosofie op zich is geen garantie voor liberale democratie. Maar hij is geen vrijdenker.
Oké. Okay. Laatste vraag over Popper. Wat is een open samenleving? The open society, what is it?
Ja, een open samenleving is waar de vrijheid en tolerantie is... voor zo groot mogelijk. Dus zo groot mogelijke vrijheid van het begin bij de vrijheid van expressie. Ja. En, dus, en dat de vrijheden ook gewaarborgd worden. Dat de politie jouw vrijheid beschermt tegen dat andere mensen... Dus als jij iets doet waar andere mensen het niet mee eens zijn, dat mag. Mm-hmm. Maar als die andere mensen jou vervolgens... fysiek willen aanvallen, dan moet de overheid jou beschermen.
Als ook mij weer naar het dorp wil sturen.
Zelfs als jij iets doet wat iedereen vindt van... nou, dat vinden wij afschuwelijk.
Ja.
Toch moet de overheid elk individu beschermen. Dat is een openste samenleving.
Ja. Zolang ik anderen niet schade, dan moeten ze mij nog steeds beschermen. Maar dan mag je wel maatregelen tegen mij nemen. Ja. Ja, precies. Helder, dank u. Fukuyama kondigde in 1989 het einde van de geschiedenis aan.
Ja.
Wat bedoelde je daarmee? De geschiedenis loopt nog, toch?
Ja, de geschiedenis. Nou, hij is politiek filosoof. En hij dacht, kijk, er is al een wedstrijd van ideeën geweest over wat nou... begonnen de vraag mee, wat is nou de ideale manier om met elkaar samen te leven? En volgens hem is het antwoord erop de liberale democratie... en het economische systeem wat erbij hoort, is kapitalisme.
Ja.
En hij dacht, in 1989 viel de muur... communisme als enige serieuze uitdager van het liberalisme komt te vervallen. Dus is het nu klaar, gaan we allemaal naar die liberaal. En China ging toen ook open. Dus toen dachten we, dit is het einde van de geschiedenis. We gaan allemaal richting die liberale democratie met kapitalisme.
Ja.
Maar wat nou gebeurde, was dat kapitalisme werd omhelst. Fukuyama dacht, dan komt die liberale democratie er wel achteraan.
Ja.
Dat gebeurde niet.
Ja, oké. Thanks. Dan komen we langzaam maar richting het einde. Ik wil nog heel kort een paar politieke ideologieën onder de loep nemen met je.
Okay.
Wat is het verschil tussen liberalisme, tussen neoliberalisme en libertarisme?
Ja, dat is een goede vraag, omdat mensen dat... neoliberalisme is een ik zeg, aberratie van het liberalisme. In die zin
even
dat
in Nederlandse taal, meneer Van den Berg.
Is een verwoording van het liberalisme. In die zin dat het het bedrijfsleven bevoordeelt. Zeg maar. Dus de vrije markt moet zijn gang maar gaan. Maar eigenlijk bedoelt ze mee het bedrijfsleven. Dus alles wat eerst vroeger was, ja, de overheid moet dingen regelen om het goed te regelen. Bijvoorbeeld zorg, woningbouw, energiebedrijven, noem maar op. Gevangenissen. En dat in het neoliberale systeem zegt, nee, gooi dat op de markt. Van dan gooi het goedkoper, dan wordt het efficiënter. Mm-hmm. Maar dat bleek dus in de praktijk lang niet altijd het geval te zijn. Niet werd niet efficiënter, werd niet goedkoper. Het werd wel slechter qua kwaliteit.
Ja. Okay.
Dat is neoliberalisme. En dat is dus wat in de afgelopen 30 jaar is ingezet. En waar dus eigenlijk de verzorgingsstaat van heel groot deel weer is teruggenomen.
Maar wat is dan het verschil met libertarisme?
Libertarisme is een ideologie, dat kennen wij in Nederland niet echt. Die is voor een minimale staat. Dus zeggen we alleen maar echt minimaal over politie, leger en misschien infrastructuur. Mm-hmm. En de rest moeten burgers maar uitzoeken. Dus pensioenen, scholing, moeten ze allemaal zelf doen. Maar ook dus vrijheid van, maar heel vergaande vrijheid van het individu. Van dus ook vaak zijn libertariërs voor de vrijheid om het recht om wapens te bezitten. Mm-hmm. Alles moet kunnen.
Is het libertarisme dan een soort van vervolgstap op het neoliberalisme? Gaat het verder dan dat? Is dat het?
Want het gaat ook. Dus vaak gaan ze in hand, maar libertarisme gaat ook echt over je persoonlijke levensinvulling. Dat je echt zo vrij mogelijk moet doen. En je wil niet dat de overheid zich met jou bemoeit. Ook niet als jij iets slecht doet, wat slecht voor je is. Mm-hmm. Is neoliberalisme. Dat is libertarisme.
Ja, en tot slot, want die heb je nu niet behandeld. We hebben erover gesproken, maar hoe verhoudt zich dit dan tot liberalisme?
Ja, liberalisme, het is fijner om dat daar iets bij te plakken, bijvoorbeeld sociaal liberalisme. Dat het niet alleen gaat om die vrijheid om van meningsuiting, maar ook die sociale kanten van dat je eigenlijk wil. Kijk, hoeveel je dat wil, dat is politiek, maar dat je in ieder geval wil dat je als individu ook je kan ontplooien. En dat er dus infrastructuur is, instituten zijn. Ja, en hoe ver ervan, dat is precies het politieke spel.
In hoeverre kan dan de sociaaldemocratie liberaal zijn?
De sociaaldemocratie, in principe is die liberaal als die individuen de maximale vrijheid geeft zonder dat ze anderen schade. Mm-hmm. Alleen er zit het altijd een van de dingen van hoe ver mag de overheid zich paternalistisch opstellen. Bijvoorbeeld, van de gordels in de auto. Kan je zeggen van nou, laten we mensen aan zichzelf doen. Dan een groot deel van de mensen doet het dan niet. Dat leidt tot maatschappelijk gezien tot meer kosten allemaal. Ja. Dat ze zeggen, het is een hele kleine beperking van de vrijheid en toch is het voor iedereen beter. Dus dat moet je dan democratisch afstemmen.
Ja, maar dat beter is. En daar is Mil heel stellig ook
over. Mil zou dat denk ik niet doen.
Mil zegt het zelfs letterlijk. Ik kan hem niet quoten nu, want ik heb zijn boek niet. Maar hij zegt echt dat iets beter is voor iemand is nog geen reden waarom je het mag verbieden.
Maar dat is in principe waar. Maar er zijn dus inderdaad, je kan daar klein. Ik bedoel, in die zin zou ik het niet helemaal met Mil eens zijn dat je toch binnen een democratisch debat, Habermasiaans debat, dat je soms kan zeggen, nou, het is maar een minimale. Ik bedoel, hoe ver van je vrijheid kost het je om die gordel op te doen, terwijl het een heel groot positief voor de hele samenleving oplegt.
Het verbieden van sigaretten?
Nou, verbieden,
ik zeg expliciet, ik zeg bewust verbieden. Ja.
Nee, daar zou ik dus tegen zijn, zeg maar als liberaal. Maar dat gaat misschien ook voor drugs. Ja. Ik kan wel ontmoedigen bijvoorbeeld
met
de campagnes, maar ook door de belasting. Ja. Maar verbieden gaat dat is niet liberaal.
Ja. Ja. Maar ja, belasting gaat ook wel weer ver.
Ja, maar de belasting kan je natuurlijk zeggen, misschien als je als samenleving kijkt, wat zijn de kosten die het ons oplevert voor iedereen en willen. Dus je kan daar binnen het democratische spel daarover discussiëren, dat moet ook, als je het maar niet 100% gaat verbieden.
Nee, dus ik hoor je zeggen, eigenlijk beperkte beperkingen op dit gebied, dat kan wel, maar het moet niet te fors worden.
Nee, niet te fors, en dan moet je elke keer over. En libertariërs zou altijd zeggen van nee, dan moeten ze zelf weten en je moet er geen belasting op heffen.
En om terug te komen op mijn vraag over sociaaldemocratie, dan is het dus eigenlijk een beetje afhankelijk van hoe beperkend wordt hoe beperkend wordt het feit dat je meer mensen beschermt, wat doet dat met de individuele vrijheid van anderen? Is dat het? Het conflict?
Nou, de sociale democratie gaat erover. Kijk, van hoeveel belasting heffen we, zeg maar. En ja. dat soort dingen. Van, vind je het oké dat mensen die geld verdienen, dat dat dus herdistribueerd wordt en dat het naar anderen gaat? Zeg maar. Ja. Dat is een spel in de politiek dat we moeten doen. En de libertariërs zeggen, ja, het is mijn geld, belasting is diefstal. En die mensen moeten zelf maar uitzoeken.
Dus de vraag is even inderdaad waar je de grens legt en hoe dat samengaat.
Ja, en dan Rawls is denk ik daarvoor een belangrijke manier om daar in ieder geval over na te denken. Van oké, wat als ik zelf in die slechtst mogelijke positie zou komen? Maar kijk, daarom zie je dat politieke filosofie, dat is zo goed dat je al deze punten aanstekt. Het verschil, dus politieke filosofie kan niet alle problemen oplossen. Die kan een raamwerk geven. En dan daarbinnen zal altijd in een liberale democratie altijd onderhandeld moeten worden, bijgesteld moeten worden, gestemd moeten worden. En er zullen altijd mensen zeggen, dat is niet perfect. Ja. Maar we gaan het proberen en het moet ook altijd weer open blijven voor debat. We kunnen altijd weer dingen herzien. Dat is wat een open samenleving is, dat het altijd weer herzien kan worden.
Tot slot, Van den Berg. Waarom is Nederland volgens jou een grotendeels voltooide of gerealiseerde utopie?
Ja, dat ligt natuurlijk aan van welk perspectief je het kijkt. Maar als je van het liberaal-humanistisch perspectief bekijkt van slachtoffers, als je ziet hoe goed wij het hebben, en dan kan je zeggen over hoe oud wij worden, hoeveel kwalitatieve levensjaren we hebben, hoe onze geluksbeleving is, hoe onze infrastructuur is, hoe op alle indices die gegeven worden voor de ontwikkeling, scoren wij hoog. En de kans dat het nog veel beter wordt, is heel klein. De kans dat het slechter wordt, veel groter.
Ja, en ik denk goed dat je dat perspectief benadrukt, want we refereerden net, zonder de titel te noemen, bedenk me nu naar je boek ook groen liberalisme. Ja. Vanuit groen liberalistisch perspectief, denk ik dat je een ander antwoord zou geven.
Ja, dus vanuit menselijk perspectief voor de mensen nu is het hier goed. Als je gaat over dieren, is het hier afschuwelijk. En ook immoreel. En toekomstige generaties ook, want we hebben het laatste punt misschien leuk om te zeggen. Tegenwoordig hebben we het allemaal over decolonisatie en we zijn tegen kolonialisme. Maar omdat wij zo'n groot ecologische voetafdruk hebben, koloniseren wij letterlijk de toekomst. Dus wij zijn een koloniale samenleving. Terwijl eigenlijk zeggen, ja, we moeten tegen decolonisatie. Daar ben ik ook tegen. Mm-hmm. Maar niemand heeft het over de kolonisatie van de toekomst. Ja. En daar zouden we wel wat aan kunnen doen. We kunnen niks doen aan het verleden, wel aan het heden.
Of het heden met andere dieren.
Of het heden met andere dieren.
Daarbij wil ik het laten. Ga ik jou danken voor jouw antwoorden en jouw inzichten. U als kijker en luisteraar, bedankt wederom. Hartstikke leuk dat u er weer bij bent in seizoen 2. Voor zover u het nog niet heeft gedaan, klik op like en abonneer. En tot de volgende keer. En dames en heren, ik moet dat ding gooien naar die camera erachter. Dat wordt heel erg lastig. Ik ga een poging doen, maar tot ziens.